Fijn om deel te zijn van deze feestelijke dienst die we hier mogen meemaken met de jeugd. Voordat wij de Bijbel openen wil ik graag een paar woorden zeggen over de bediening. We hebben deze zomer een hele rijke zomer gehad in Polen. We waren in Łódź, dat is op één na de grootste stad in Polen. En we waren met 251 medewerkers. Uit Nederland, uit België, uit Engeland, uit Amerika. Een beetje overal vandaan. En de helft waren Polen. En we hebben eigenlijk in die stad heel veel genade van de Heer Jezus mogen brengen. We hebben een aantal huizen opgeknapt voor vrouwen die slachtoffer zijn van huishoudelijk geweld. Ongehuwde moeders en dergelijke. Het was eigenlijk een hele armoede daar. We wilden een paar muren verven. We zetten de kwast tegen de muur en de muur viel om. Weet je wel, en dat soort toestanden. Dus we hebben heel veel werk gehad. Maar de Heer was bijzonder bij ons. In het stadscentrum hebben we een heel groot indianenkamp opgericht voor kinderwerk. Elke dag heel veel kinderen, heel veel evangelisatieprediking. De burgemeester kwam zo onder de indruk dat hij heeft bussen ingelegd om onze medewerkers te vervoeren van waar we sliepen naar de activiteiten. De lokale pers begon erover te schrijven, de regionale televisie pakte dat op. En uiteindelijk heeft de nationale televisie dat opgepakt. En die hebben dus interviews genomen van de Poolse medewerkers. En zonder dat ze daarin geknipt hebben, weet je wel, want dat gebeurt altijd. hebben ze dat uitgezonden en we hebben met alle vrijmoedigheid kunnen zeggen, het is in de naam van Jezus. Het is om God u lief heeft, omdat het genade is. Het was echt heel, heel bijzonder. Dank u voor uw voorbeden. Het project gaat nog 2 jaar verder. Het is een 7-jaar project, zoals u weet. We hebben het 5e jaar afgesloten. Blijf er alstublieft voor bidden. Daar op de tafel liggen dus twee boeken, een boek en een boekje. Dit gaat over gemeentegroei en gemeentestichting. Sommige mensen denken dat het is voor zendelingen en voorgangers. Maar eigenlijk iedereen die de groei van de gemeente op zijn hart heeft, denk ik, kan daar zijn voordeel mee doen. Het ligt daar, kijkt u maar of dat belangstelling heeft voor u. En dan is er dat klein boekje Operatie Andreas. Ik ben van mening dat we vandaag het evangelie moeten verkondigen, vooral door persoonlijk doorgeven aan mensen. En het is een klein beetje hulp hoe je dat kan doen, door een gebedslijst te maken, voor die mensen uit te nodigen, kleine stapjes te laten nemen. En op die manier kan eigenlijk iedereen een getuige zijn. Je hoeft geen evangelist te zijn, je kan gewoon een getuige zijn. Dus dat ligt daar ook. En kijk maar of dat uw belangstelling heeft. Ik heb een hele, hele drukke week achter de rug. Eerst hebben we een aantal Hongaarse gemeentestichters mogen helpen. Die waren naar België gekomen en we hebben daar onderwijs gegeven en bezoeken gemaakt. En dan hebben we vervolgens op 1 november onze Vlaamse familiedag gehad. 1 november is, zoals u weet, Allerheiligen. En voor de Rooms-Katholieken is dat een feestdag. En in België is dat een nationale feestdag. Waar het vandaan komt is dat in de Rooms-Katholieke kerk en leer en traditie geloven ze dus dat op die dag de zielen uit het vage vuur naar de hemel gaan als er voldoende penitentie is gedaan. En daarom is dat een vrije dag. Niet veel mensen geloven dat meer, maar die vrije dag is natuurlijk welkom. Wij gebruiken als evangelische christenen die dag altijd voor een samenkomst. We proberen zoveel mogelijk over het land heen mensen bijeen te brengen. En deze jaar was dat in Hasselt. En ik heb daar dan ook mijn werk aan gehad door te vertalen. Ik zal u daar straks nog iets verder van vertellen. Maar nu aanstaande weekend is er weer een heel bolop programma en daar wil ik u gebed voor vragen. Op zaterdag gaan we met een aantal voorgangers een dag houden over gemeentestichting, gemeentegroei, om ook in Vlaanderen toch weer dat een nieuwe impuls te geven. En dat is nodig. Het is een beetje aan het sluimeren geraakt. En nu gaan we proberen dat opnieuw een duwtje te geven. Het is een initiatief van Adrie van den Berg en mezelf. En ook een beetje op basis van dit boek gaan we dus proberen daar weer een nieuwe impuls aan te geven. Maar het moet van God komen. Dus als u daarvoor wil bidden, heel graag. Dan zondag, dat is aanstaande zondag, zal de Belgische televisie een kerkdienst uitzenden vanuit Genk, vanuit de gemeente van Genk. En dat is gewoon op de nationale televisie. En dat 3 keer per jaar doen ze dat ook voor de evangelische. Want normaal is het een mis uit de katholieke kerk. En omdat ze in Genk geen voorganger hebben en de ouderlingen besloten hebben dat het een evangeliserende dienst moet zijn, hebben ze mij gevraagd om daar te spreken, omdat ze denken dat ik een evangelist ben. Dat is waarschijnlijk min of meer juist. En dan hebben ze ook het thema opgegeven, het moet gaan over genade. Dus dat is natuurlijk een geweldige kans morgen, want er zijn een heleboel langslapende katholieken die niet naar de kerk gaan, maar die nog wel een klein beetje geloven zo. En die kijken dan naar televisie en normaal is dat een mis. Maar deze keer gaat er dus vanuit de kerk van Genk een evangelische dienst zijn. En het thema is een gratis geschenk voor iedereen. En dus als u daarvoor zou willen bidden, zou ik dat bijzonder op prijs stellen. De moeilijkheid voor mij daar is, ik krijg maar 15 minuten. En het is allemaal getimed, want je krijgt een draaiboek en ik ben aan de beurt van 27 en zoveel seconden en dan weet je wel, zo gaat het verder. Vreselijk. Dus, maar het is een kans. Als u dus daarvoor zou willen bidden, zou ik dat bijzonder op prijs stellen. En geef alsjeblieft vraag aan de Heere dat hij mij genade geeft. Want het probleem met die timing is, je verliest je spontaniteit. Weet je wel, je gaat op je klokje kijken en dat kan dus niet. Ik heb alles moeten uitschrijven, kan je dat voorstellen? Voor mij is dat vreselijk. Bij mij moet het uit mijn hart en direct komen. En nu heb ik dat. Dat komt natuurlijk wel uit mijn hart, maar ik heb het eerst moeten opschrijven. En dan moet je dat je hoofd leren en dan moet je het opzeggen. Lijden voor de Heer. Fijn, we gaan nu naar de Bijbel. En in Psalm 86. En ik zal u straks uitleggen hoe ik daartoe gekomen ben om vanmorgen met u Psalm 86 te delen. Psalm 86, een gebed van David. Neig uw oor, o Heere, en antwoord mij, want ik ben ellendig en arm. Behoed mijn ziel, want ik ben Godvrezend. Gij, mijn God, verlos uw knecht die op u vertrouwt. Wees mij genadig, o Heere, want tot u roep ik de ganse dag. Verheug de ziel van uw knecht, want tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Want gij, o Heere, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die u aanroepen. O Heere, neem mijn gebed ter oren, sla acht op mijn luide smekingen. Ten dagen mijner benauwdheid roep ik u aan, want gij antwoordt mij. Onder de goden is niemand u gelijk, o Heere, en niets is als uw werken. Alle volken die gij gemaakt hebt, zullen komen en zich voor u nederbuigen, o Heere, en uw naam eren. Want gij zijt groot en doet wonderen, gij, o God, alleen. Leer mij, Heere, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele. Verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Ik zal u loven, Heere, mijn God, met mijn ganse hart, en uw naam eren voor altoos. Want uw goedertierenheid is groot jegens mij. Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe dodenrijk. O God, overmoedigen maken zich tegen mij op en een bende van geweldenaars staat mij naar het leven. Ze stellen u niet voor ogen. Maar gij, Heere, zijt een barmhartig en een genadig God, langmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Wend u tot mij en wees mij genadig. Verleen uw knecht uw sterkte. Verlos de zoon van uw dienstmaagd. Doe aan mij een teken ten goede, opdat mijn haters het zien en beschaamd staan, wanneer gij, Heere, mij geholpen en getroost hebt. Zover. En we bidden dat de Heere zijn woord wil zegenen. Afgelopen maandag dus, 1 november, hadden we die samenkomst daar in België. En dat was een fijne en grote opkomst. En ze hadden een spreker uitgenodigd die uit Afrika komt. Een van de leiders van de African Enterprise. En als u wil, dan kunt u die man terugvinden als u googelt op uw computer. AfricanEnterprise.org, dan komt u wel voor de dag. En die Stephen Lungon is zijn naam. Die is eigenlijk een man met een heel bijzonder getuigenis. Die is op een gegeven moment midden op de markt, toen hij een jaar of 4 oud was, achtergelaten door zijn moeder, zijn vader was al weggelopen, met zijn jongste zusje als baby in zijn hand. En hij had nog een broer en nog een zus, die waren jonger, hij is de oudste. En zijn moeder zei, hou de baby even vast, ik moet naar het toilet. En ze is nooit teruggekomen. En daar stond hij. En dan begint er een heel leven. Het jongen eindigt onder de brug. Wordt een van die straatjongens. Leider van een gang. En zo gaat zijn hele verhaal eigenlijk verder. Maar op een gegeven moment... heeft God ingegrepen in zijn leven. Ze gingen naar een samenkomst, grote samenkomst, evangelisatiekomst, en ze gingen daar naartoe met handgranaten en bommen en geweren, om dat te verstoren en mensen dood te schieten. En toen daar ze binnenkwamen, ze hadden afgesproken, we beginnen om 7:00. Toen was het een beetje te vroeg. Toen hebben ze eigenlijk even gewacht tot het 7:00 was, zouden ze van 4 kanten tegelijk aanvallen. En die prediker, die begon te spreken over Jezus. En hij zegt, Jezus, die was eigenlijk niet welkom. Die had geen thuis. Die moest in een stal geboren worden. Daarna werd hij verjaagd door de autoriteiten. Moesten ze vluchten naar Egypte. Toen hij later in zijn leven Jeruzalem wilde binnengaan, moest hij een ezel lenen, want hij had niks. En uiteindelijk moest hij een kruis, een geleend kruis dragen. En zo zegt Steven, hij zegt, ik kon me identificeren met die Jezus. En toen begon die prediker te spreken over God die oordeelt over zonde. En iedere keer met zijn vinger zo. Hij zegt, en die vinger was altijd naar mij gericht. Ik zat daar, maar ging die vinger die kant, was die nog naar mij gericht. Hij zegt, en iedere keer als hij met zijn vinger zo kwam, hij zegt, dook ik naar beneden. Want ik dacht, hoe? En toen zei die prediker, het is de vinger van God en die kan je nooit ontlopen. En op een gegeven moment is hij naar voren gerend. Heeft hij de prediker zijn benen vastgepakt. Hij zegt, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En die prediker ging gewoon door met de preken. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En op dat moment heeft een andere groep bommen gegooid. De tent in brand gestoken. Geschoten. En er zijn honderden mensen doodgeschoten. En hij achter de preek, met die aan de benen van de prediker, is ongedeerd gebleven. En de prediker ook. En de prediker heeft hem dan tot Jezus geleid. En heeft gezegd, je moet je zonde beleiden, je moet om vergeving vragen en vragen dat God in je leven komt. En om een lang verhaal kort te maken, dat heeft hij gedaan. En hij zegt, de Heilige Geest is in mijn leven gekomen. Hij zegt, ik weet niet wat er met me gebeurde. Ik was toen 18 jaar, ik kon niet lezen en ik kon niet schrijven, maar God kwam in mijn leven. En de volgende dag, zegt hij, stond ik op de markt over Jezus te spreken. Nou, geweldig, krachtig getuigenis. En dan vertelt hij eigenlijk hoe groot God voor hem geworden is. En nu moest ik deze zondag hier preken, maar dat zit allemaal nog geweldig in mijn gedachten, want ik heb hem 2 keer moeten vertalen, 's morgens en 's avonds, en ik ben er eigenlijk nog een beetje vol van, zoals u merkt. Toen dacht ik, wat moet ik nu in Sliedrecht gaan vertellen? En zo kwam ik op Psalm 86 terecht. Ja? En in Psalm 86 vinden we David, die eigenlijk, oh, als dit mijn preek is, wordt hij nat. op Psalm 86 vinden we David in de problemen. En hij begint met te zeggen, neig uw oor, o Heere, en antwoord mij, want ik ben ellendig en arm. En soms kunnen wij ons in zo'n situatie voelen. Dat we ellendig zijn en arm. Soms zijn er situaties, sociale situaties met moeilijkheden. Soms zijn er lichamelijke situaties met moeilijkheden, waardoor we problemen hebben. Hè? Sommigen kunnen dat heel goed begrijpen. Wij ook thuis, mijn vrouw is juist geopereerd en is herstellend van operaties, dus dat kan. Soms kan je ook geestelijke nood hebben. Je kent de Bijbel wel, je weet, je kent de Heere wel, maar het is allemaal zo slaperig. Er was een tijd dat er echt warm en enthousiast was, maar dat is een beetje verdwenen, is een beetje weggezakt. En dan kom je in de nood. Ja, Heer, hoe komt dat nu toch? Hoe komt dat nu toch dat dat niet levendig is, dat dat niet spreekt? Soms is de duivel daar ook bij betrokken en die brengt in je gedachten allemaal dingen die je verkeerd gedaan hebt. Soms al een heel tijdje geleden. Je hebt vergeving gevraagd, je hebt dat beleden. Maar de duivel heeft dan toch een trucje om dat in je gedachten terug te brengen. Ja, wacht even, weet je het nog? Ja. En dan kom je in de nood, dan kom je in de moeilijkheden. Misschien zijn er sommigen die dat wel herkennen. Ja? En wat David nu doet hier, hij roept tot de Here en het eerste wat hij doet is erkennen dat hij in de nood zit. Hij zegt, Heer, antwoord mij, want ik ben ellendig en arm. En in onze christelijke samenkomsten, in onze christelijke beweging, wij hebben een beetje de neiging om een pretentie op te houden, om ons masker op te houden. Maar David laat zijn masker vallen en zegt, Heer, ik ben ellendig en ik ben arm. Ik ben in de nood. En wat gaat hij dan doen in die nood? Dan gaat hij bidden tot God. En in zijn gebed, dat is het eerste waar ik uw aandacht op wil vestigen, in zijn gebed gaat hij herinneren wie God is. Door de namen van God. Hij gebruikt drie namen van God in zijn gebed. Het eerste is de naam Jehovah. Als u uw Bijbel open hebt, moet u even meekijken. In vers 1. Neig uw oor, o Jehovah, en antwoord mij. Opnieuw in vers 6. Heere, dat is dus met allemaal hoofdletters geschreven. Dat is de vertaling van Jehovah. Als u de nieuwe Bijbelvertaling volgt, daar is het Heer ook allemaal met hoofdletters. Dat is de vertaling van Jehovah. En vers 6. O Jehovah, neem mijn gebed ter oren. In vers 11. Leer mij, o Jehovah, uw weg. En dus door in zijn gebed iedere keer de naam van God te noemen, Jehovah. Wie is Jehovah? Dat is de eeuwige ik ben. Als Mozes bij de braamstruik staat, zegt hij, ja Heer, als het volk zegt, wie heeft mij gezonden, wat moet ik dan zeggen? Hoe is uw naam? En dan zegt de Heer, ik ben die ik ben. Ik ben die ik eeuwig geweest ben en altijd zal zijn. Ik ben de zelfstandige, de onafhankelijke, de eeuwige, in zichzelf genoegzame God. Ik ben Jehovah. En David herinnert zichzelf in zijn moeilijkheden Jehovah. Een tweede naam die hij gebruikt is de naam Elohim. Dat is in deze Bijbelvertaling en ook in de nieuwe Bijbelvertaling vertaald met God. In vers 2. Gij mijn God, Elohim, verlos uw knecht die op u vertrouwt. En dan in vers 10. Want gij zijt groot en doet wonderen, gij Elohim alleen. Dat is de machtige, de eeuwige God die boven de goden is. Boven alle machten en krachten die in het universum aanwezig zijn, is Hij de Heer. Vers 12. Ik zal u loven, Adonai Elohim, met mijn ganse hart. Vers 14. O Elohim, overmoedigen maar, staan tegen mij op. Zie? En dus hij herinnert zich al biddende steeds opnieuw wie de Heere is. Jehovah, Elohim. De derde naam die hij gebruikt is de naam Adonai. In deze Bijbelvertaling is dat met één hoofdletter en de andere kleine lettertjes. Zo kan je dat ook in je eigen Bijbel herkennen. In vers 3. Wees mij genadig, Adonai. Vers 4. Verheug de ziel van uw knecht, want tot u, Adonai, hef ik mij op. Vers 5. Want gij, Adonai, zijt goed en gaarn vergevend. En dan in vers 6 gebruikt u weer de naam Jehovah. In vers 8 gebruikt u weer de naam, Heere, onder de goden is niemand u gelijk, Adonai. Vers 9. Alle volken die gij gemaakt hebt zullen komen en zich voor u nederbuigen, Adonai. En zo, de hele psalm door, het hele gebed door, herinnert hij zich voortdurend wie hij is, wie God is. En het is daardoor dat hij eigenlijk verandert in zijn hart, in zijn situatie. Want dat zien we in vers 4. Verheug de ziel van uw knecht, want tot u, Adonai, hef ik mijn ziel op. Hij, eigenlijk door dat gebed wordt hij opgelicht naar de Heere toe. Uit zijn situatie, uit zijn nood, uit zijn zorg, uit zijn problemen die hij heeft, naar de Heere toe. We weten niet wanneer deze psalm geschreven is. Misschien was David op de vlucht voor Saul. Misschien was David op de vlucht voor Absalom. We weten het niet, maar hij zit in de problemen. En er is in die problemen, in die nood, in het leven zoals u en ik dat ook wel kennen, met zijn moeilijkheden hier en daar. Ja? Heft hij zijn ziel op tot de Heere en bedenkt hij wie de Heere is. God in onze nood. Zie je? En dan zegt hij in vers 5, want gij, o Heere, zijt goed en gaarn vergevend, rijk in goede tierenheid voor allen die u aanroepen. En als u aangevallen wordt, herinnering van zonden, herinnering van tekortkomen, herinnering van fouten die u gemaakt hebt, en u hebt natuurlijk heel veel fouten gemaakt. Heel veel. En hoe ouder u wordt, hoe beter u dat weet. En daar kan ik van meespreken, want ik ben al een beetje op weg. En dan herinner je zich, ja maar Heer, hoewel dat allemaal zo is, u zijt goed en gaarn vergevend. Dat is een ouderwetse uitdrukking. Eigenlijk, gaarn vergevend, wat wil dat zeggen? Dat God heel graag vergeeft, dat is een hobby. Excuseer om zo over God te spreken. Dat is een hobby. God wil graag vergeven, dat is wat hij graag doet. Gaarn vergevend. Zie je? En u bent rijk, overvloedig. Voor allen die u aanroepen. Zie je? En zo wordt David in zijn nood eigenlijk opgelicht. Door zijn gebed, omdat hij weer ziet wie God is. En dat brengt me bij het tweede wat ik wil zeggen. Want in de volgende versen, vanaf vers 8 tot vers 10, gaat hij eigenlijk de glorie van God groot maken. God in zijn glorie. Gaat hij overdenken wie God is. Nu in de middagsamenkomst, vorige week, de afgelopen maandag, hadden ze aan die Steven Lungu gevraagd om te spreken over verwondering. Verwondering over God. En hij begon met te zeggen, hij zegt, ik weet niet wie dat thema verzonnen heeft. Hij zegt, maar ik vind dat nogal een beetje onzin. Een beetje moeilijk. Wat verwacht u nu eigenlijk van mij? Zo vanaf het podium naar de mensen toe. Wat verwacht u nu eigenlijk van mij? Dat ik een theologische verhandeling ga houden over hoe groot God is? Hij zegt, dat heeft geen enkele zin. Hij zegt, van, als je gaat spreken over hoe groot God is daarboven, als het geen effect heeft hier op aarde, betekent het niks. En toen heeft hij het volgende verteld, en ik wil dat graag met u delen. Hij is ondertussen door een wonderlijke hand van God geleid. Hij is getrouwd, kinderen, ook een aantal geadopteerde kinderen, een aantal kleinkinderen. En een van die kleinkinderen die vroeg hem, nog niet zo lang geleden, hij zegt, grootvader, hij zegt, hoe is het nu toch mogelijk dat die engelen, die zingen maar, heilig, heilig, heilig is de Heer. Die doen dat 10 jaar, die doen dat 100 jaar, die doen dat 1000 jaar, en dan beginnen ze opnieuw aan de volgende 10.000 jaar. Hij zegt, dat wordt toch eigenlijk ellendig op aan het eind. Worden die engelen nooit moe? Gaat dat nooit vervelen om altijd maar te zingen, heilig, 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 heilig is de Heer? Die kleine zegt, dat is een bazaar, hè? Altijd maar dat zingen. Hoe komt het dat die niet moe worden, opa? En hij zegt, ja, en ik wilde niet een leugen vertellen aan die kleine. En hij zegt, geef me 2 weken en ik zal je een antwoord geven. Hij zegt, toen ben ik op een eenzame plaats gegaan, 3 dagen lang. En ik heb gebeden en gevast en ik heb gezegd, Heer, dat is een serieuze vraag. Waarom worden die engelen niet moe? Ik weet dat niet. Waarom worden die engelen niet moe? Om altijd maar heilig, heilig, heilig is de Heer te zingen. Jaar in, jaar uit, achter elkaar. En ik heb dan gebeden en gezocht en de Heer opnieuw gevraagd. Heer, hoe moet ik dat nu toch verstaan? En we stonden op het podium en ze hadden daar een rond tafeltje voor ons neergezet waar hij en ik samen achter stonden. En toen zei hij, toen heb ik in 1 keer gezien hoe groot God is. Niet volledig, want dat kan niet. Hij zegt, maar ik zag hoe dat werkt. Hij zegt, en die engelen, hij zegt, die stonden aan die kant, en daar rond de tafeltje zo, die stonden aan die kant en die zagen God in zijn glorie van die kant. En die zeiden, heilig, heilig, heilig is de Heer. Hij zegt, en toen schoven ze op naar die kant, hij zegt, dan zagen ze God op een heel andere manier. Een invalshoek die ze nog nooit hadden gezien. En ze zeiden, heilig, heilig, heilig is de Heer. En toen schoven ze op en toen zagen ze van nog een kant. En van nog een kant, en van nog een kant, en van nog een kant, en van nog een kant. Je zegt, en er komt geen eind aan de grootheid van God. Verwondering. Verwondering. Je zegt, en toen ik daar zo biddend en vastend en de Heere zoekende over nader en mijn God mijn ogen opende, zegt hij. Toen was ik al bekeerd, zegt hij, voor 25 jaar. Toen heeft God zich op een nieuwe manier aan mij laten zien. En ze heeft een effect gehad op mijn leven. En ik ben eigenlijk een herboren christen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hij zegt, en dat is wat het betekent. Dat is wat het betekent. En hij zegt, en als dat geen effect heeft op je leven, heeft het geen enkele betekenis. Kan je een hele dikke theologische boek over schrijven. Het moet je leven raken. Heilig, heilig, heilig is de Heer. En dat is wat David hier doet, vers 8. Onder de goden, hè, dat zijn de machten, de krachten, die goden wordt ook wel in het Oude Testament de rechters bedoeld, hè, die dus moesten besturen, die zeggenschap hadden. Onder de goden is niemand u gelijk, o Heer. En niets is aan uw werken. Dus de werken Gods zijn altijd een uitdrukking van de grootheid van God. Dat doet me denken aan Jeremia hoofdstuk 10, waar Jeremia spreekt tot het volk. En het volk heeft afgoden gemaakt en dwaalt af van de Heere. En dan zegt de Heere eigenlijk in hoofdstuk 10 van Jeremia. Hij zegt, die afgoden van jullie, zegt hij, die moet je vastmaken met spijkers, anders valt hij om. Hij zegt, en die beweegt niet, je moet hem dragen. Maar, zegt hij, niemand is u gelijk, Heere, Jehovah. Groot zijt gij en groot is uw naam en uw kracht. En in vers 10. Doch de Heere is de waarachtige God. Hij is de levende God en een eeuwige koning. En voor zijn toorn beeft de aarde en zullen de volken in gramschap omkomen. En dan terug in Psalm 86. Alle volken, vers 9, alle volken die gij gemaakt hebt zullen komen en zich voor u nederbuigen. Dat is het profetische aspect in deze psalm. De zending, de wereldzending, ja, Gods zending. En wat zegt hij? Alle volken die gij gemaakt hebt, denk er even over na. Alle volken die gij gemaakt hebt. Van die Chinezen via Papua-Guinea naar Australië, ja, naar Hawaii, naar Amerika, Canada, naar hier, naar Rusland, de hele wereld. Alle volken die gij gemaakt hebt, zegt hij, die zullen komen en zich voor u nederbuigen, o Heere. Openbaringen 15. En ik zag een ander teken, een hemel, een grote wonderbaar. Zeven engelen die zeven plagen hadden, want daarmede is de gramschap Gods voltooid, voleindigd. En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd. En de overwinnaars van het beest en zijn beeld en het getal van zijn naam staan aan de glazen zee met citers. En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het lam, zeggende: groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere, God. Almachtig, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij, koning der volkeren, wie zou u niet vrezen? Heere, en uw naam niet verheerlijken. Immers, gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen. Hoort u het? Alle volken zullen komen. En zich voor u nedervallen. En aanbidding. Omdat uw gerichten openbaar zijn geworden. Zie je? De majesteit en de kracht van God. En de dag komt. Dat de hele schepping zijn naam zal belijden. De Heere alleen is koning. En David, die ziet dat profetisch. Alle volken, zegt hij, zullen zich voor u nederbuigen en uw naam eren. Want gij zijt groot en doet wonderen. Lieve mensen, hebben wij niet nodig een nieuwe blik op God? Hebben wij niet nodig wat die Stefan daar verteld heeft? Om God opnieuw te leren kennen. In zijn luister, in zijn majesteit. Wij zijn zo familiair geworden met God. Wij weten het allemaal. We weten de teksten te vinden, we kunnen het citeren, we kunnen voor God spreken. En als we met een onbekeerde spreken, dan kunnen we het ook heel goed uitleggen. Weet je, we zijn familiair geworden met God. Wij moeten eigenlijk weer opnieuw God leren kennen op een ander niveau. Dat is waar ik denk dat het christendom in Europa, in West-Europa, waar wij een deel van uit zijn, nodig heeft. Een nieuwe ervaring van zijn kracht, van zijn grootheid, van zijn majesteit. David, die ziet God in zijn glorie. En dan als volgende wat gebeurt, is dan wordt het weer persoonlijk. Vanaf vers 11 tot vers 13. Die relatie met die machtige eeuwige God in mijn leven. Het is niet steriel. Het is niet een abstracte kennis. Wat zegt hij in vers 11? Leer mij, Jehovah, uw weg. Opdat ik in uw waarheid wandel. Verenig mijn hart om uw naam te vrezen. In Psalm 103 kunt u lezen hoe dat... Die psalmist zegt, hij zegt, u hebt aan Israël uw daden bekendgemaakt en aan Mozes uw wegen. En er is een verschil tussen de daden van God en de wegen van God. En wij jagen vandaag naar de daden van God. Emotie, ervaring. Ja? Dat zie je eigenlijk ook in allerlei samenkomsten. Ja, dat eigenlijk zo. Dat wordt dan het belangrijkste. En we concentreren ons op de daden van God. Maar Mozes kende de wegen van God, dat is het hart van God. En David bidt hier en hij zegt, Heere, leer mij uw weg. Uw gang, waar u gaat, dat ik met u mag meegaan. Opdat ik in uw waarheid wandel en verenig mijn hart om uw naam te vrezen. In de Engelse Bijbel staat er, unite my heart. To fear thy name. Om eigenlijk één van hart te worden met de Heer. Dat ons hart gaat kloppen waar het hart van God voor klopt. Dat wij bewogen zijn over de dingen waar God over bewogen is. Dat wij leren haten de dingen die God haat. En leren liefhebben de dingen die God lief heeft. Heer, neem mij op in uw plan. Dat is wat David eigenlijk bidt. Heer, leer mij uw weg. Omdat ik mee mag gaan in uw plan. Dat is de missio Deus, als wel theologen dat zeggen. Het is Gods zending. Heer, neem mij daarin mee. En dan denk ik aan de Heer Jezus. In de hof van het Gethsemane. Wat heeft hij gebeden? Heer, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zie je? Eén zijn in het plan van God. Meegenomen worden in het plan van God. En dat is wat hij bidt. Verenig mijn hart om uw naam te vrezen. En wat zegt hij in vers 12? En ik zal u loven, Heere, met mijn ganse hart. En uw naam eren voor altoos. Dat wordt mijn vreugde. Dat wordt mijn bezieling. Dat wordt waarom het gaat. Want uw goedertierenheid is groot jegens mij. Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe dodenrijk. Hij is weer terug waar hij moet zijn. Hij is weer op de berg. Dan komt de vraag, zijn zijn problemen dan voorbij? Heeft hij geen moeilijkheden meer? Wel, de psalm is nog niet uit. Vers 14. O God, overmoedigend maken zich tegen mij op en een bende van geweldenaars staat mij naar het leven. Ze stellen u niet voor ogen. Is een goddeloze bende. Dus hoewel hij eigenlijk zijn ziel op een ander niveau heeft mogen brengen tot de genade van God, op een nieuwe manier heeft mogen leren kennen, zijn situatie waarin hij is, is niet veranderd. Saul is nog niet dood. Absalom is nog niet verdwenen. Zijn problemen zijn er nog. Maar hij is veranderd. Hij is veranderd. En dat is hoe de Heer met ons wil werken. Hij heeft nooit beloofd dat we geen problemen zouden hebben. Hij heeft nooit beloofd dat we hier in dit tranendal geen moeite zouden hebben. Maar hij heeft beloofd, ik ben met u. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Tot aan de voleinding der wereld. En wat David dan tenslotte doet aan het eind, In vers 17 zegt hij, doe aan mij een teken ten goede. Heer, geef me een klein lichtstraaltje. Ja? En laat dat schijnen. Laat dat schijnen. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn haters. Voor degenen die tegenover me staan. Dat ze beschaamd mogen staan en dat ze toch mogen zien, u bent bij mij. Uw hand is over mij. Wanneer gij, Jehovah, mij geholpen en getroost heeft. En dan wat hij daarin doet, is hij herinnert zich, vers 15, de deugden Gods. De barmhartigheid van God, de genade van God, het geduld van God, de goedertierenheid van God, de trouw van God. Ja. En het is in die situatie dat hij zegt, Heer, ga zo met mij mee. En zo zijn wij op weg naar onze eeuwige bestemming. En zoals er staat in Hebreeën hoofdstuk 11, ze hebben uit de verte gezien en zich verblijd. Want God gaat met ons mee, ook onderweg. Niet alleen de eeuwige bestemming, hij gaat ook mee onderweg. En mijn gebed voor u en voor mezelf is dat wij God op een nieuwe manier mogen leren kennen. En zo die weg gaan die hij voor ons heeft, in kracht, in vreugde, te midden van moeilijkheden, maar in zijn overwinning. Amen. Vader, wij buigen ons voor u neer en wij danken u dat u zich aan ons geopenbaard hebt. En Heer, de openbaring van u is natuurlijk goed en zoals u het bedoelt, maar wij zijn zo langzaam om te leren. We zijn zo traag om te begrijpen. Maar dank u, Heer, dat u elke keer weer opnieuw in uw groot geduld tot ons komt. En ik wil u bidden vanmorgen dat we u op een nieuwe manier mogen leren kennen. U bent niet veranderd, Heer. Maar wij zijn wat vertraagd. Wij zijn wat langzaam geworden. En ik bid u dat u het wilt vernieuwen. Dat u ons opnieuw wilt bezielen met wie u bent. En dat we niet over allerlei bijkomstigheden bezig zijn. Dat ze uw majesteit mogen zien. En Heer, dat het in ons hart mag opborrelen zoals de engelen daar in Jesaja hoofdstuk 6. Heilig, heilig, heilig is de Heere God Almachtig. Heer, mag dat ook in ons leven zo zijn. En de rest kunnen we aan u overlaten. Amen.